Gemeente, zoals in het kerkblad aangekondigd, bent u van harte uitgenodigd om komende woensdagavond tussen 7 en 9 uur in de zaal achter de kerk samen te komen in verband met mijn verjaardag. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen, gemeente, Psalm 124. De versen 1 en 4, dat Israël nu zeggen, blijf van geest, indien de Heere die bij ons is geweest, indien de Heere die ons heeft bijgestaan, toen 's vijands heer en aanval werd gevreesd, niet had gered. Wij waren lang vergaan. 124, vers 1 en 4. Luisteren wij nu naar de heilige wet des Heren en zingen wij een aansluiting, Psalm 122, het derde vers, dat vrede en aangename rust en milde zegen u verblij. 122, het derde vers, naar de wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De schriftlezing van morgen, gemeente, is uit Zacharia, hoofdstuk 14. En wij lezen de versen 1 tot en met 9. Zacharia 14, En wij lezen de versen 1 tot en met 9. Wij lezen daar Gods woord. Zie, de dag komt, de Heere, dat uw roof zal uitgedeeld worden in het midden van u, o Jeruzalem. Want ik zal alle heidenen tegen Jeruzalem ten strijde verzamelen. En de stad zal ingenomen. En de huizen zullen geplunderd. En de vrouwen zullen geschonden worden. En de helft van de stad zal uitgaan in de gevangenis. Maar het overige van het volk zal uit de stad niet uitgeroeid worden. En de Heere zal uittrekken en hij zal strijden tegen die heidenen. Gelijk ten dagen als hij gestreden heeft, ten dagen des strijds. En zijn voeten zullen te dien dagen staan op de Olijfberg die voor Jeruzalem ligt, tegen het oosten. En de Olijfberg zal in tweeën gespleten worden, naar het oosten en naar het westen, zodat er een zeer grote vallei zal zijn. En de ene helft van de berg zal wijken naar het noorden, en de helft dezelfde naar het zuiden. En dan zult gij lieden vlieden door de vallei mijner bergen. Want deze vallei der bergen zal reiken tot Azal. En ge zult vlieden gelijk als gij vloot voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, de koning van Juda. Dan zal de Heere mijn God komen en al de heiligen met u, o Heere. En het zal te dien dagen geschieden dat er niet zal zijn het kostelijk licht en de dikke duisternis, maar het zal een enige dag zijn die de Heere bekend zal zijn. Het zal nog dag, nog nacht zijn. En het zal geschieden ten tijde des avonds dat het licht zal wezen. Ook zal het te dien dagen geschieden dat de levende wateren uit Jeruzalem vlieden zullen. De helft van die naar de Oostzee en de helft van die naar de achterste zee aan. Zij zullen des zomers en des winters zijn. En de Heere zal tot koning over de ganse aarde zijn. Te dien dagen zal de Heere één zijn. En zijn naam één. Tot zover de schriftlezing. In verband, gemeente, met het adventseizoen willen we nadenken over dit gedeelte uit Zacharia 14. We willen nadenken over de versen 4 en 5. Versen 4 en 5. En zijn voeten zullen te dien dagen staan op de Olijfberg die voor Jeruzalem ligt, tegen het oosten. En de Olijfberg zal in tweeën gespleten worden, naar het oosten en naar het westen, zodat er een zeer grote vallei zal zijn. En de ene helft van de berg zal wijken naar het noorden, en de helft dezelfde naar het zuiden. Dan zult gij lieden vlieden door de vallei mijner bergen, want deze vallei der bergen zal reiken tot Azal. En gij zult vlieden gelijk als gij vloot voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, de koning van Juda. Dan zal de Heere mijn God komen en al de heiligen met u, o Heere. Tot zover. Gemeente, in ons gebed willen wij ook dankzegging doen dat broeder en zuster Kooijman het voorrecht van de Heer ontvangen hebben, dat zij op 2 december 50 jaar getrouwd mochten zijn. Zullen we samen de Heer bidden en danken. Hoe groot zijt gij, Heere? Hoe diep zijn uw woorden? En hoe rijk zijn uw getuigenissen? En wat een afdalende goedheid dat u uw woord aan ons bekend maakt. Dat u uzelf aan ons openbaart. En dat u de grote daden Gods ons bekend maakt. En dat wij mogen horen van verlossing die er ligt in uw Zoon. U die staan zou op de Olijfberg. Heere God, wij danken u voor uw heilig woord. We belijden u ook dat uw woord diep is en hoog. En dat wij van nature uw woord niet begrijpen. En dat ligt niet aan uw woord, maar het ligt aan ons. Want ons verstand is verduisterd. En daarom, Heer, ook nadat wij dit gedeelte gelezen hebben uit uw heilig woord, willen wij u bidden om het licht van uw heilige geest. Opdat wij gedeelten uit dit stuk dat we gelezen hebben zouden mogen verstaan zoals u het bedoeld hebt. Wil ons bewaren in onze meditatie en overdenking. En wilt u zelf licht werpen op uw woord. Want wij geloven dat heel uw woord gegeven is tot onderwijs. Tot vermaning, tot vertroosting. Ja, Heere, wij belijden u dat uw woord tot bekering is. En Heere, dat is het nu juist wat wij allemaal nodig hebben. Wij denken dat wij vele behoeften hebben in het leven en van alles menen wij nodig te hebben. Maar één ding is nodig. En dat wij u zouden kennen. Dat u in ons hart en leven zal wonen. We hebben bekering nodig. Want zonder bekering zullen we eeuwig omkomen. Zonder bekering blijven wij doorleven in onze oude natuur, in ons oude leven. En dan maken we ons druk om van alles en nog wat. En zijn we vooral heel druk om onszelf, om onze ontplooiing van mogelijkheden die we zien en van vermogens. We willen graag welvarend zijn in deze wereld. Daar willen we ook voor werken. Daar willen we alles voor doen. En we willen graag gezond blijven en een goed leven hebben. En dat is op zich allemaal niet verkeerd. Want u hebt ons ook geschapen, ook als mensen in deze wereld. En wij hebben onze verantwoordelijkheden. Maar Heere, te midden van dit alles is één ding nodig. Dat wij u kennen, Heere Jezus. Dat u in ons hart komt wonen. Dat wij bekeerd worden. Dat wij de dood leren schrijven over ons eigen leven. En dat wij onszelf leren verootmoedigen voor u. En dat wij het leven buiten onszelf in u zoeken. En dat we volmondig tot u belijden dat wij midden in de dood liggen. En laat dit toch het zwaarste op ons mogen drukken. Laat dit toch, Heere, ons mogen uitdrijven tot u. Of we nu jong zijn of oud, dat maakt niets uit. En dan kunnen we zeggen, Heere, dat het uw werk moet zijn alleen. En dat wij dan nog passief zijn en afwachtend. Maar u hebt het gezegd, strijd om in te gaan. Heere, leer ons dat strijden. En wil in ons geweten ook tot ons spreken. Opdat we geen valse verontschuldigingen zouden hebben voor u. Maar dat wij het zouden beseffen wat onze dure plicht is. En dat is om u lief te hebben met alles wat wij hebben. En dat heel ons leven ondergeschikt staat aan u en aan uw wil. O Heere, wilt u komen? Laat het Advent voor ons mogen zijn, Heere. Advent, dat betekent komen. Heere, kom in onze harten. Kom wonen met uw geest. Heere, we zijn daarin diep afhankelijk van u. Bekering begint bij u. En toch zijn wij volledig verantwoordelijk. O, wij vragen u om de krachtige werking van uw Heilige Geest. En dat wij uw schoonheid en uw goedheid mogen zien vanuit uw woord. Dat we mogen zien hoe noodzakelijk u bent. O Heere, wilt u zo werken onder jongeren, onder kinderen, onder ouderen. Opdat wij zo bedorven mogen worden voor deze wereld. Omdat de wereld ons dan niet meer aanspreekt. Omdat we een schat gevonden hebben die veel meer waard is. Die alles waard is. En dat wij zo ingewonnen worden voor uw koninkrijk. Heere, laten ook uw volk en kinderen verder geleid mogen worden. Want het leven van uw kinderen is toch ook een stervend leven. Sterven aan onze eigen ik. Maar tegelijkertijd is dat ook een leven van opstanding, van vernieuwing, van blijdschap in u, naar waarde nooit te danken. Heere, dank u dat u omziet naar ons, dat u ons nog samenbrengt rondom uw woord. O, wat is dat een voorrecht, wat bent u goed, Heere, dat wij dat levende woord nog mogen hebben. Dat de verkondiging daarvan nog mag klinken, zondag aan zondag. Dat u ook ons spaart en bewaart. Ook uw dienaar spaart. En de gemeente ook bewaart. Heere, schenk uw zegen over ons. Wilt u zondag aan zondag in ons midden afdalen. Dat uw onuitputtelijke rijkdom toch steeds weer gezien mag worden. En dat wij met stil ontzag de lofzang mogen doen oprijzen vanuit deze Sionzalen hier in ons kerkgebouw. En dat uw volk het mag zeggen, zie, deze is onze God. Heere, verheerlijk dan uw naam, ook als we thuis meeluisteren. Heere, wil dan ook bij ons zijn. Wil werken met uw geest en genade. En uw zegen, ontferming schenken. Ook aan de ouderen die aan huis gebonden zijn. En nauwelijks of nooit meer naar buiten komen. Ze zijn er ook in onze gemeente. Heere, wilt u ze opzoeken met uw barmhartige genade en geef dat het ten tijde des avonds licht mag wezen. Heere, om dat licht en die genade willen wij u ook bidden voor broeder en zuster Kooijman. U hebt hen rijk gezegend. Wij danken u, Heere, dat u hen het voorrecht gegeven hebt dat ze 50 jaar in het huwelijk mochten zijn. U hebt hen gedragen en gespaard al die jaren. Het zijn uw goedertierenheden dat wij niet vernield zijn geworden. En ook, Heere, hebben wij allen en zij ook elke dag weer nodig. Uw genade, uw licht, uw waarheid. Bedouw hen met uw Heilige Geest en zegen hen samen. En wees hen goed en nabij. Heer, het is toch trouw al wat u ooit beval en wil zo uw zegen en genade hen verder schenken. Heere, gedenk heel de gemeente. Bedanken u dat zuster Annie zonder van ook thuis mocht komen uit het ziekenhuis in de afgelopen week. En ze mag het redelijk wel maken. Dank u daarvoor, maar schenk u haar genade om te herstellen. En geef, Heere, dat ze ook hierin haar afhankelijkheid mag beleven van u. En laat deze verdrukking ook toch voor haar een geestelijke vrucht mogen afwerpen in haar leven. Zegen haar en haar man. En wil met uw genade bij hun geliefden zijn. Heere, wil herstel volkomen geven. We willen u ook danken, Heere, dat zuster Boomsluiter ook weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis na een operatie. Heere, wilt u haar ook verder versterken? Ook zij mag het redelijk wel maken. Er moet nog misschien vervolgbehandelingen plaatsvinden. Wilt u alles leiden? Wilt u geven, Heere, dat zij volkomen gezondheid weer mag ontvangen? Maar boven alles wilt u haar ziel en hart omhelzen, dat haar hart en ziel aan u verbonden mogen zijn. Dat zou toch het rijkste wezen. Wil haar zo goed en nabij zijn. Ook willen we u danken voor het voorrecht, Heere, dat broeder en zuster Paulus en Johanna Looy toch verblijd waren met een dochter, Heere. Dank u dat Nora geboren mocht worden. U zei daarvoor de lof en de dankzegging. U hebt gebeden, verhoord, Heere, blijdschap gegeven. Geef ook verder kracht, ook aan de moeder om te herstellen. Wees daar goed en nabij. Heere, zo willen we u dank geven voor uw trouw en zorg over onze gemeente. Wil ook nu met ons gaan als we uw woord overdenken. Sterk uw dienaar in het spreken. Delg uit alles wat ons zou kunnen hinderen in het luisteren. En verblijd ons zo met uw daden om Christus wil. Amen. Gemeente, de eerste collecte is bestemd voor de kerk en de tweede voor de bouwkas. En zullen we dan zingen 116... de versen 1, 2 en 3. Psalm 116, 1, 2 en 3. Thank you. Geliefde gemeente, Zacharia 14 is geen gemakkelijke stof. Misschien hebt u het ook wel eens dat u het aan tafel leest in het gezin. En dan vraagt u zich af, ja, wat is dit nu allemaal? En uw kinderen vragen u ernaar en dan vinden we het ook maar moeilijk om daar nou precies een antwoord op te geven. Zacharia 14. Wij willen er proberen over na te denken vanmorgen, zonder dat wij ook op alle vragen een antwoord zullen kunnen geven. Sommigen zien hier in Zacharia 14 gebeurtenissen die nog moeten plaatsvinden in het Midden-Oosten. Dat zou kunnen. Dat durven wij ook niet ontkennen. Maar we weten wel, het gaat hier om de komst van de Heere Jezus. Hij zal staan met zijn voeten op de Olijfberg. We leven nu in de Adventstijd. En daarin mediteren wij over de komst van de Heere Jezus. En zo willen wij ook dit gedeelte opvatten. Dat we hierin een profetie lezen van de komst van de Heere Jezus tot verlossing. En dat is wel heel Bijbels. Want daarvoor is de Heere Jezus gekomen. Daar zijn we wel van overtuigd. Hij is gekomen tot verlossing. Want dat is het wat wij allemaal nodig hebben. Verlossing. Het gaat in dit gedeelte over de verlossing die de Heere bewerkt door de komst van de Heere Jezus. We zullen ook bij de uitleg bepaalde keuzes moeten maken. En nogmaals, we moeten niet denken dat alle vragen beantwoord zullen worden. Want u hebt het misschien wel eens gelezen dat wanneer gevechtsvliegtuigen op missie gaan, dat de piloten opstijgen, ze krijgen een koers, maar weten niet wat ze moeten doen. En pas wanneer ze in de lucht zijn, om veiligheidsredenen, wordt dan het doel aangegeven. En dan weten ze precies wat ze moeten doen, wat ze moeten uitschakelen. Zo gebeurde het vroeger ook wel, dat de oorlogsschepen van Holland de zee opvoeren met een opdracht in gesloten envelop. Weer om veiligheidsredenen mochten ze pas openmaken toen ze op volle zee waren. Misschien is dit gedeelte van Zacharia 14 ook zoiets. Dat wanneer bepaalde zaken gebeuren, misschien nog wel in onze geschiedenis, dat wij dan zien, ja, dit is het. Misschien. Maar we mogen vertrouwen op de leiding van Gods geest, ook wanneer wij nu dit gedeelte willen overdenken. We zien hierin adventsprediking. En we denken na over God verlost het benauwde Jeruzalem. Dat is eigenlijk de samenvatting. God verlost het benauwde Jeruzalem. 1. Langs een ongedachte weg. 2. Met koninklijke majesteit. En 3. Tot geestelijk welzijn. Dus God verlost het benauwde Jeruzalem. Dat doet hij langs een ongedachte weg. Dat doet hij met koninklijke majesteit. En dat doet hij tot geestelijk welzijn. Wanneer wij de twee versen 4 en 5 willen overdenken, dan is het ook goed om de context daarbij te nemen, uiteraard. De profeet Zacharias, u kunt zijn profetieën opdelen in twee gedeelten, hoofdstukken 1 tot en met 7 en daarna de hoofdstukken 8 tot en met 14. De tweede gedeelte spreekt over de toekomende heerlijkheid van Israël en de redding van Jeruzalem en dat God Israël verlossen zal, terwijl het eerste gedeelte meer een aansporing is voor het volk uit de dagen van Zacharias. U weet, Zacharias is een post-exilische profeet. Dus dat betekent, hij profeteerde na de ballingschap. Een van de laatste profeten uit het Oude Testament. En wij zijn dus nu hier in het tweede gedeelte van zijn profetieën, waarin het dus gaat om de verlossing van Israël door de Heere. Als u dit gedeelte voor uzelf leest, dan weet u ook in hoofdstuk 12, daar staat er dat de Heere Jeruzalem zal beschermen en de vijanden zullen niet binnen de stad komen. Hier in hoofdstuk 14 is het anders. Hier blijkt het dat de heidenen wel Jeruzalem zullen innemen. Maar dat de Heere wel verlossing zal geven. En de Heere zal verlossing bewerken door loutering. Dat betekent de Heere zal hun zonden wegnemen. De Heere zal hen door loutering, zal de Heere hen verlossen. En die loutering, dat is om hun zonden. En die loutering, die reiniging, dat vindt plaats zodat de vijanden binnenkomen. En huishouden onder dat volk van Jeruzalem. En vreselijke dingen gebeuren er. De stad wordt geplunderd. De vrouwen worden geschonden. Verschrikkelijke dingen gebeuren er met Jeruzalem. Maar door die loutering heen. Door die straffen heen, door die kastijding heen, zal de Heere God Jeruzalem verlossen. En hij zal Israël reinigen. En dat ziet u ook heel duidelijk in de bekende vers uit hoofdstuk 13, vers 1. De Heere zal een fontein openen voor de inwoners van Jeruzalem tegen de zonde en tegen de onreinheid. En zo komt God hier tot verlossing van zijn volk. Dus de omstandigheden hier zijn heel hachelijk. In die verschrikkelijke omstandigheden grijpt God in. Gemeente, wij weten dat het volk Israël in nood, in verschrikkelijke nood geweest is. Dat is gebeurd na de tijd van Zacharias, in de tijd tussen het Oude en het Nieuwe Testament in, toen regeerden daar de Maccabeën. De Maccabeën, dat waren Joden. Maccabeus betekent hamer. En daarmee was een bijnaam. Toen werd Israël verschrikkelijk onderdrukt. Door de Syriërs, door de Egyptenaren. Daar gaan we nog niet verder over uitweiden. Dat was het gevolg van het uiteenvallen van het rijk van Alexander de Grote. En toen zijn die gedeelten van het rijk tegen elkaar gaan vechten. En het vond plaats op het gebied van Israël. En vreselijke tijd voor Israël geweest. Vreselijke vervolgingen ook. Toen was het nood. Verschrikkelijk. En toen is de Heere Jezus daarna ook gekomen. Het volk dat in duisternis zat, heeft een groot licht gezien. En zijn voeten stonden op de Olijfberg. De Heere Jezus kwam tot hun verlossing. We kunnen ook denken aan wat er gebeurd is met het Joodse volk. Voor de laatste 2000 jaar, hoe ze verdrukt en vertrapt, hoe ze verkracht zijn geworden, beleugend zijn, verschrikkelijke dingen gebeurd, Nog niet zo heel lang geleden. In Rusland. Vele Joden gedood. De vrouwen geschonden. In verschillende Russische steden. En dat heeft uiteindelijk ook het begin gebracht. Dat mensen, Joden, zeiden: we moeten terug. Het wordt hier niks. En we moeten terugslaan. We moeten ons verdedigen. En toen begonnen de eerste Joden zich te mobiliseren. Ik heb het over 1890, 1904 in Kishinev. Er zijn meer voorbeelden van te noemen. Maar dan hebben we het nog niet eens gehad over wat er gebeurde in de Tweede Wereldoorlog, toen 6 miljoen Joden vergast werden. 6 miljoen. Kunt u het begrijpen? Ik niet. Wat was Israël toch in nood? Niet voor te stellen. De helft van de stad zou gedood worden. Nou, zowat de helft van alle Joden zijn vermoord. In de Emmalaan kunt u nog de tegeltjes vinden als u hier langs loopt naar de kerk. Daar woonden Joden. Sommige ouderen weten het nog wel. En dan, na de Tweede Wereldoorlog, 3 jaar daarna, ze kregen een eigen land en volk. De Heer heeft dat gedaan. Ondanks verschrikkelijke vijanden is Israël alleen maar sterker geworden, heeft zich uitgebreid. De oprichting van de staat Israël, 3 jaar na de Holocaust. Het is het wonder van de 20e eeuw. Dat is toch door Gods ingrijpen gebeurd. Dat kon ook militair niet. Het had ook niet mogen bestaan. Het was niet omdat Israël zo sterk was, maar omdat Israël nog steeds een God heeft. Maar ondanks alle zonden heeft God zijn zegen nog willen gebieden. Maar het was niet omdat Israël zo goed was. Israël is een seculier land. Er zijn heel weinig christenen. En dan staat in onze tekst beschreven van de Olijfberg, dat de voeten van de Heere Jezus zou staan op de Olijfberg. En dan zal de Olijfberg door midden splijten. En dan komt er een groot dal. En in dat dal dat loopt van oost naar west. Het beeld hier is dus dat Olijfberg die splijt midden door. En een gedeelte van die Olijfberg wijkt terug naar het noorden. Een ander gedeelte wijkt terug naar het zuiden. En dan komt er een groot dal. En er is dan een vluchtroute. Het is een vluchtroute voor het verdrukte volk van Israël. Er is behoud door het ingrijpen van God. Nu is heel de heilsgeschiedenis door, werd Gods volk bedreigd en steeds werden ze verlost door de Heere. En steeds ging het ook door loutering heen, door tuchtiging heen, door verdrukking heen. Dat is in de geschiedenis van de kerk, zoveel vervolgingen en uitreddingen. We hebben het ook in ons land meegemaakt in de 16e eeuw, 500 jaar geleden nu bijna. Sinds die tijd heeft de Heer ons betrekkelijke rust en vrede gegeven. Andere landen hebben nog steeds te maken met vreselijke vervolgingen. Soms hebben Gods kinderen ook kunnen vluchten, letterlijk vluchten naar andere landen. Heel wat onder ons zullen wel voorvaderen hebben die uit Frankrijk gekomen zijn. Een vluchtroute werd geopend voor het volk van God door het ingrijpen van de Heere. We moeten ook weten dat in de Bijbel heel vaak verlossing en uitredding beschreven wordt in termen van natuurgeweld. Aardbevingen en onweer. En heel vaak gebruiken de profeten zulke beelden om een verlossing, een geestelijke verlossing aan te geven. En ook een letterlijke verlossing van vijanden. We hebben een tijdje geleden nog nagedacht over dat lied van Deborah uit Richteren 5 vers 4. De aarde beefde, een aardbeving. Ook droop de hemel. En de bergen vluchten. De bergen gingen opzij voor het aangezicht van de Heere. En vers 20, de sterren uit de hemel streden tegen Sisera. En dan kunt u denken ook aan Micha 4 vers 1. In het laatste der dagen zal het geschieden dat de berg van het huis des Heren zal vastgesteld zijn op de top der bergen. Hij zal verheven zijn boven de heuvelen. Dus de berg van het huis des Heren, dat is de tempelberg. Daar stond vroeger de tempel. Die wordt verheven boven alle bergen. Boven de Himalaya. Boven de Alpen. En iedereen zal het zien. En iedereen zal er naartoe vloeien. Het is beeldende taal. Beeldende taal. U kunt aan Nahum denken. Hoofdstuk 1, vers 3 en 4. Des Heren weg is in de wervelwind een storm, een orkaan. En de wolken zijn het stof van zijn voeten. Hij scheldt de zee, maakt ze droog. Hij verdroogt alle rivieren. De bergen beven voor hem en de heuvelen versmelten. En u weet toch ook wat Petrus zei op de Pinksterdag? Toen hij ook sprak over bloed en vuur en rookdamp, strijd en verlossing. En zo zien we dat de Heere heel vaak in de schrift met beeldende taal verlossing afbeeldt. En dat ook steeds heeft de Heere zijn volk verlost. Uit Egypte, door de woestijn, tijdens de intocht onder Jozua, in het tijdperk van de Richteren, herhaaldelijk waren er verlossingen. De verlossing van de boze Haman ten tijde van Ahasveros. En het Nieuwe Testament, toen de kerk uitgebreid werd, ondanks vervolgingen en stenigingen, ondanks het zwaard en het vuur. De Heer heeft steeds verlossing gegeven. En dat wordt vaak afgebeeld en geprofeteerd in de schrift met behulp van beeldende taal. De Heer verlost. En hij doet het vaak ook door middel van loutering. Het volk is al wet gestraft. Tijdens de richtertijd, u weet het, vaak gestraft, getuchtigd. Ze werden overgegeven aan hun vijanden en dan gingen ze tot de Heere roepen. Maar uiteindelijk heeft de Heere verlossing bewerkt door zijn Zoon, de lang verwachte Immanuel, Christus, Davids Zoon. Hij kwam om te verlossen. Een volk dat vast zat onder het juk van de fariseeën en schriftgeleerden. Een volk dat in duisternis was. Ze zal een groot licht zien. Doden werden letterlijk opgewekt. Blinden kregen het gezicht. Kreupelen zouden springen als een hert. God heeft wonderen gedaan. Christus preekte. Armen werd het evangelie verkondigd. Hij preekte als machthebbende. Hij kwam met gezag en macht. En hij gaf uitkomst. Steeds weer en ieder die tot hem kwam. Hij gaf hen uitkomst. Hij gaf hen verlossing. Van bezetenheid. Van melaatsheid. van allerhande ellende. En uiteindelijk toen zijn eigen discipelen in de dofste ellende waren en dachten nou is alles weg. En toen zij opgesloten waren, zichzelf waren opgesloten. En ze denken nou is alles kapot en weg en voor niets. Dan staat Christus daar in hun midden en hij verkondigt de verlossing. Dat hij altijd doorgaat, altijd verlost. Hij is trouw tot het uiterste toe. Maar die verlossingen gaan wel door louteringen. Het verkeerde moet weg. De Heere verweten zijn discipelen ook hun ongeloof. En Israël moest weten waarom ze de ballingschap in moesten. En ze moesten weten waarom de Amalekieten en de Midianieten en de Kanaanieten en onderdrukte tijdens de Richterentijd. Dat verkeerde moet weg. De Baals moeten weg. Gideon moet dat Baals altaar moet afgebroken worden. Eerst moet in de weg van bekering gaan. In Babylon moest het volk zich verootmoedigen. Dus de Heere geeft verlossing in de weg van bekering. In de weg van schuldbelijdenis. Maar we gaan even verder nog. Er is nog toepassing hierin. Maar we gaan verder. De tweede gedachte. Dat God komt tot verlossing van het benauwde Jeruzalem met koninklijke majesteit. Want deze profetie gaat wel over Israël. Hè? Dus we zitten nog wel even met Israël. En wat ermee gaat gebeuren. Jeruzalem. Dat wordt hier genoemd. En onze tekst zegt dat de Heer Jezus zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. Dat is toch wel een heel concrete aanduiding. Calvijn tekent hierbij aan dat we moeten wel begrijpen dat de Heer hier beelden gebruikt die niet letterlijk hoeven te worden opgevat. Hij doelt dan ook op het scheuren van de Olijfberg. En de Heere gebruikt hier beelden, zegt Calvijn, om onze traagheid en onze ingezonkenheid te verlossen. We herkennen Gods werk niet. We zijn zo slap en sloom. En daarom gebruikt de Heere pakkende beelden, dat we opeens opveren en kijken, hoe gaat dat gebeuren? Opdat we toch zouden letten op de verlossing van de Heer. Zo komt de Heer onze zwakheid tegemoet, zegt Calvijn. De Joden, ze hebben dit ook gelezen. En zij geloven dat dit letterlijk vervuld wordt. En de meeste van hen verwachten nog de Messias. En ze denken ook dat de opstanding van de doden onderaan de Olijfberg zal plaatsvinden. Ze hebben wat vreemde gedachten, dat ze denken dat al de doden van heel de wereld daar zullen opstaan. En daarom, als u op de Olijfberg geweest bent, dan zult u zien dat daar onnoemelijk veel graven zijn. Maar de Joden begraven zich daar, want ze hopen en denken in de opstanding dat zij dan de eerste zullen zijn. Om dan de Messias te zien. En daarom zijn daar op de Olijfberg enorme begraafplaatsen. Gemeente, wanneer we het spreken over dat scheuren van de Olijfberg, dan is er ook geen noodzaak om dat letterlijk op te vatten. De kanttekeningen van de Statenvertaling merken hier terecht op dat de Olijfberg hoger is dan Jeruzalem. En wanneer u nou vanuit het oosten richting Jeruzalem reist, dan ziet u Jeruzalem niet. U ziet alleen de Olijfberg. Jeruzalem ligt verscholen achter de Olijfberg. En als u op de Olijfberg staat, dan kijkt u neer op die prachtige stad Jeruzalem. En wanneer nou die olijfberg in tweeën uiteenvalt, een gedeelte naar het noorden en een naar het zuiden, dan als u vanuit oostelijke richting komt, dan ziet u heel de stad liggen. Het is heel duidelijk. Alle verhinderingen worden weggenomen om Jeruzalem te zien en om naar haar toe te gaan. De bedoeling is, mensen zullen Jeruzalem kunnen zien. Het zal toegankelijk zijn. En wat is nou zo bijzonder aan Jeruzalem? Gaat het om die letterlijke stad Jeruzalem? Het gaat om de verlossing door God. Daar gaat het hier om. De verlossing ook van Jeruzalem. Verlossing van Israël. De verlossing van verloren zondaren, daar gaat heel Gods woord om. En daarvoor is de Heer Jezus gekomen in deze wereld. En nou moet iedereen dat verlossingswerk zien. Want die verlossing is wel bewerkt daar in Jeruzalem. Daar heeft de Heer Jezus geleden. Daar heeft hij de schuld van zijn volk op zich genomen. Hij heeft gezegd, het is niet gepast om buiten Jeruzalem te sterven. Ik moet naar Jeruzalem. Daar heeft de Heer Jezus geweend over die stad. Daar is hij gekruisigd. Daar is hij begraven. Daar is hij opgestaan, daar heeft dat verlossingswerk plaatsgevonden. En nu moet iedereen dat kunnen zien. Heel de wereld moeten weten. Alle verhinderingen moeten worden weggenomen. En dat zien we ook in andere gedeelten van Gods woord. Dat iedereen het moet zien. Dat heel de wereld het weten moet, dat daar verlossing gebeurd is. Jesaja 57, vers 14. Verhoog de baan, verhoog de baan. Bereid de weg, neem de aanstoot uit de weg van mijn volk. Ze moeten naar Jeruzalem toe, ze moeten kunnen zien. En Jesaja 2, vers 2, wat we ook al citeren uit Micha 4, vers 1. Het zal geschieden in het laatste der dagen dat de berg van het huis des Heren zal vastgesteld zijn boven de bergen. En dat de heidenen zullen toevloeien. Dat verlossingswerk moet iedereen kunnen zien, iedereen moet het horen. Want daartoe heeft God toch zijn Zoon gezonden in deze wereld. Alle verhinderingen moeten worden weggenomen. Christus, hij moet verkondigd worden, want hij alleen, dat verlossingswerk alleen, dat verlost van de duivel, de dood en de hel. Onze tekst spreekt expliciet over de olijfberg. Dat de voeten van de Heer Jezus op de olijfberg zou staan. En dat is ook letterlijk vervuld. Hoe vaak staat het niet? In de evangeliën, tot in de handelingen. Het staat volgens de concordantie 14 maal. Wordt de olijfberg met name genoemd. Dat de Heer Jezus daar stond. Dat hij vanaf de olijfberg is opgevaren. Vanaf de olijfberg heeft hij over de stad Jeruzalem geweend. Het was op deze olijfberg dat de Heer Jezus zijn worsteling in Gethsemane heeft meegemaakt. Zijn voeten hebben gestaan op de olijfberg. En nu dan nog weer even zien naar Israël, want het gaat hier ook om Israël. Jeruzalem wordt concreet genoemd. God heeft nog een plan met Israël. We weten dat uit andere gedeelten, Romeinen 11. We weten dat God trouw houdt aan zijn volk Israël, ondanks hun ontrouw. En daarom verwachten wij ook de bekering van Israël. Dat God zijn oude bondsvolk tot zich zal omkeren. Naar de verharding over Israël. Nadat er eerst verharding over Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn, zal God Israël dan verlossen? Romeinen 11, vers 26. En alzo zal geheel Israël zalig worden. Gelijk geschreven is, de verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. En dit is hun verbond van mij, als ik hun zonden zal wegnemen. En zo hebben wij in de kerk verwachting voor het volk Israël. Hier in de profetieën van Zacharië wordt daar ook over gesproken. Zacharië 12, vers 3. Het zal te dien dagen geschieden dat ik Jeruzalem zal stellen tot een lastige steen. Alle volken, allen die zich daarmee beladen, zullen gewisselijk doorsneden worden. En al de volken der aarde zullen zich tegen haar verzamelen. Wel nu, Jeruzalem staat nu in het middelpunt van wat er gebeurt in de wereld. Dat wij zoveel vluchtelingen hebben uit Syrië. En dat IS overal wil terroriseren. En dat het vredesplan maar opgegeven wordt. Het draait toch allemaal om Jeruzalem. En de wereldleiders vinden Jeruzalem toch ook maar een lastige steen. En ze verwijten de Joden dat ze maar eigenwijs zijn. Terwijl de leiders van deze wereld niet beseffen dat Israël recht heeft op dat land. Het is hun land waar ze uit verdreven werden 2000 jaar geleden. Israël is toch, Jeruzalem is toch een lastige steen. Maar het volk Israël nu is weer terug als een wonder. Maar dat volk is nog seculier. De meeste Joden doen er niets meer aan. Abortus is schering en inslag. En immoraliteit is ook, viert ook hoogtij daar in Israël. Het is geen heilig volk. Ze vertrouwen op hun leger, maar niet op de Heere. En het kan misschien wel zijn dat ze nog in benauwdheid komen. En dat de Heere uitkomst zal geven. Dat is best mogelijk, dat kunnen wij ook niet voorzeggen. En hoe de Heere zijn volk tot bekering zou brengen, weten wij ook niet. Wij horen van een ontwaakt interesse voor het Nieuwe Testament, ook onder Joodse rabbijnen. Dat groeit wel. God zal het zelf doen. God zal zelf de bedekking voor hun aangezicht wegnemen. En dan zal God tot eer van zijn naam, en heeft hij niemand voor nodig, dan gaat hij persoonlijk met dat volk onderhandelen. En persoonlijk zal hij dat volk laten zien dat hij de Messias was. En dan zullen ze zien op hem die ze doorstoken hebben. En dan zullen ze een rouwklacht doen als het was bij Megiddo toen die koning Josia stierf, sneuvelde. God zal het zelf doen. Hij is de Heere God. Zijn geboden, zijn woorden zullen uitkomen. Hij zal de geest der genade en der gebeden uitstorten over Jeruzalem. Zo groot is God. En dan zullen ze vluchten tot hem. En dan zullen ze de vluchtroute zien van al hun zonden en van al hun abortussen en van al hun immoraliteit en van hun eigenwijs ongeloof. En dan zullen ze zich op de borst slaan. En dan zullen ze weten, er is maar één vluchtroute, dat is tot Messias. Yeshua Mashiach. Daar zullen ze naartoe vluchten. Ze zullen in benauwdheid vluchten. En wat is de grootste benauwdheid? Als een mens zondaar voor God wordt, dan stort heel het leven in. En dan is er maar één ding nodig, behouden te worden. En dan zullen ze vluchten. Zoals het gebeurde tijdens de aardbeving van koning Uzza. Het staat niet in de Bijbel beschreven. Josephus schrijft erover in zijn geschiedenissen van het Joodse volk. En hij schrijft dat koning Uzzia, u weet het misschien nog wel, in de tempel en ging en zich aanmatigde om ook offers te mogen brengen. En de priester zei, dat mag u niet doen. Hij zei, ik ben koning, ik doe het toch. En hij stak zijn hand uit en hij werd melaats. En toen schrok hij en toen hebben ze hem de tempel uitgejaagd. Toen moest hij afzonderlijk leven. Toen, zegt Josephus, is die aardbeving gekomen. Kan zijn, wij weten het niet. Maar hij is er wel gekomen. De profeten noemen het wel. En er was ook vreselijke angst. En de vluchtende mensen weg bij een aardbeving. En zo zal er ook angst zijn. Wanneer God met zijn geest werkt op dat volk. Dan zullen ze vluchten tot hun zaligmaker. En dat zal de Heere doen. Ondanks hun onbekeerlijkheid. En ook al wordt het nog zo benauwd, hij blijft de verlosser van Israël. Hij zal nooit zijn volk Israël verlaten. En dan, gemeente, de bekering van Israël. Dan hebben de Puritijnen verwachting dat er toch nog een opwekking mag komen onder de volken. Romeinen 11, vers 15. Dat is de grond voor die verwachting. Want indien hun verwerping de verzoening is der wereld, wat zal de aanneming wezen anders dan leven uit de doden? Omdat zij verworpen werden. Omdat zij de Heer Jezus verworpen hebben. Daarom is het evangelie naar de heidenen gegaan. Zij verwierpen het. Wij kregen verlossing en het leven. En als zij nou tot bekering komen. Wat dan? Dan staat het voor ons besef wat cryptisch. Wat zal de aanneming wezen? De aanneming van Israël wezen anders dan leven uit de doden. Dat er dan leven uit de dood zou komen voor Israël, maar ook voor de volken. En dat zal uitlopen, waarop? Dat Jezus terugkomt. Dat staat ook in de tekst. Het laatste gedeelte, vers 5. Dan komt de Heere terug op de jongste dag. Dan zal het einde plaatsvinden. Dan heeft God zijn verlossing volleindigd. Dan zijn al de uitverkorenen uit Israël en uit de heidenen binnen vergaderd. En dan vindt het eindoordeel plaats. Wanneer hij komt met zijn heiligen. Met zijn engelen. En met zijn verloste kerk uit de hemel. Maar gemeente, dit alles is tot geestelijk welzijn. Want de Heer Jezus is gekomen om zijn volk zalig te maken van hun zonden. We lezen in onze tekst over grote benauwdheid, over rampen, over een ongedachte verlossing. En zo wordt het nou geestelijk ook ervaren. Wanneer een ziel in benauwdheid komt. Wanneer een mens de ogen opengaat voor het feit dat hij zonder God leeft. Dat hij geen bedekking heeft. Dat hij geen bloed heeft op de deurposten van zijn hart. En dat de verderfengel langskomt. En dan zal hij ook mij moeten slaan. Ik verdien om te komen. Als ik nu voor God moet verschijnen, dan komt het niet goed met mij. Dan ben ik verloren. Dan komt de ziel in benauwdheid. En dan kan verlossing nog onmogelijk lijken. Dan kunnen we aan onszelf wanhopen en aan verlossing wanhopen. En er is ook inderdaad geen hoop in ons. Het is een stap vooruit als een mens aan zichzelf gaat wanhopen. Maar het wordt wel benauwd. En dan wil ik vluchten, maar ik kom nergens heen. Er is geen vluchtroute. En juist dan werkt Gods geest door, en dat doet hij ook. En dan geeft hij zicht op Christus. Dan worden alle beletselen, alle verhinderingen weggenomen. En dan staat Christus in zijn schoonheid, in het gewaad van de schrift. En dan zien wij hem als onze enige toevlucht, ons enig behoud, onze enige redding. Dan zien we de noodzaak van verlossing. En dan is het voor u en voor mij. En wij horen er helemaal bij hier. We moeten toch ook deze verlossing kennen. Want de Heere Jezus heeft gestaan op de Olijfberg. En de berg des Heren is verheven boven alle bergen. Want zijn woord is verspreid door heel de wereld heen. En de verlossing en de zaligheid liggen alleen maar in wat de Heere Jezus daar gedaan heeft, te Jeruzalem. Daar heeft Christus de zaligheid verdiend. Daarvoor moest hij komen. Dat heeft hij gedaan, opdat wij zouden horen en zien en opletten. Dat wij ons zouden bekeren. En dan moeten wij ook gelouterd worden. Want God heeft wat aan te merken. Op mijn leven, op uw leven, op jouw leven. Wij moeten in de schuld komen voor onze persoonlijke zonden. Misschien is het ongeloof. Misschien is het onverschilligheid. Of misschien is het dat we allerlei verontschuldigingen hebben. Dat we zelf verhinderingen opwerpen tussen de Heer en ons. Nadat de Heer de berg heeft, van des Heeren heeft laten rijzen boven al de bergen. En nadat de Heer alle beletselen heeft weggenomen om Jeruzalem en zijn verlossingswerk te zien. Dat we dan zelf een beletsel gaan opwerpen van ja, het zal toch gegeven moeten worden. En God moet toch de bekering bewerken. Maar als u nou eerlijk bent, dan voelt u toch ook in uw geweten aan dat dat niet klopt. Dan weet u toch dat het toch niet goed zit. En als u eerlijk bent, dan durft u dat ook niet tegen de Heere te zeggen. Ja, Heere, u moet het doen, dus ik kan niets doen. Ik moet maar afwachten. Dat staat nergens in de Bijbel. De Heere Jezus heeft het gezegd, strijd om in te gaan. Wat zijn onze persoonlijke zonden? Kijk, wanneer Gods geest in uw hart werkt, dan wordt het een dag van grote benauwdheid. En dan kunt u ook niet verder. Wanneer u gaat zien dat u gezondigd hebt en dat u geen bedekking hebt, dat u nog verloren ligt. Ja, dan zegt u, ik wou vluchten, maar kom nergens heen. En dan te horen, er is ontkoming op de berg des Heren. Om dan te horen, er is volkomen verlossing in de Heere Jezus Christus. En dan te midden van al de verwarring en al de wanhoop vanwege de schuld en de zonde, ligt de verlossing voor u en voor jou en voor mij in de Heere Jezus Christus. Want hij heeft een weg geopend dat we op hem mogen zien. Hij is nu in de hemel aan de rechterhand van God gereed om te bidden voor allen die door hem tot God gaan. Alle beletselen zijn weggenomen. Hij heeft die vreselijke berg van zonden, heeft hij doormidden gekliefd. En we mogen hem zien. We mogen vluchten tot hem. En de scheidsmuur tussen het Jodendom en de heidenen, van al hun wetten en al hun ceremonieën, dat is weggenomen. En de middelmuur die er was tussen Joden en heidenen, en die gingen nooit met elkaar om, heeft de Heer Jezus weggenomen. Nu is er een nieuwe, levende, verse weg geopend in het heiligdom. Waar u naartoe mag vluchten. Kent u dat vluchten? Hebt u er wel eens iets van ervaren? Dat u in de benauwdheid kwam, dat u de schuldbrief thuis kreeg, dat u niet meer verder kon en dat u verlossing nodig had, dat u verlegen werd om de Heere Jezus Christus. Hebt u er zicht op dat God behoorde te straffen, dan wordt het een wonder dat u niet deze week op die weg bij die bomen hier bent omgekomen. En dat u nog mag leven, want ik verdien weggeworpen te worden. En als je ontdekt wordt aan de zonden, dan wordt het eigenlijk een onhoudbare situatie. En dan moet er vrede komen. Dan smacht u naar vrede. En zo heeft God wat aan te merken. En zo tuchtigt God, zo breekt hij af in onszelf om plaats te maken voor zichzelf. Hij laat u aan het einde komen met uzelf, opdat hij een nieuw begin met u gaat maken. Hij brengt u in de benauwdheid, zodat u gaat vluchten. En denk maar gerust aan een aardbeving. Ik heb nooit meegemaakt, maar dat moet wel heel angstig zijn. Nou, vanuit de angst en de nood om verloren te gaan, mag u vluchten. En er is maar één vluchtweg, de Heere Jezus Christus. Het licht der wereld. Hij zegt, er is plaats bij mij. Want, u weet, die kloof, die reikt tot Azal toe. We weten niet waar Azal is. De theologen weten het niet. Het was toen wel bekend. Azal, het zal betekenen, het zal een grote vluchtweg zijn met veel ruimte. Dat zal het betekenen. Die kloof reikt tot Azal toe. Een grote ruimte. Er is ruimte bij de Heer Jezus. Voor u, voor jou, voor ons allen. Langs die weg is er volkomen verlossing. En laat dan de eindconclusie mogen zijn dat wij zullen vluchten tot deze zaligmaker. Amen. Willen wij zingen Psalm 142, de versen 4 en 7. 142, 4 en 7.
Thank you.
Laten wij bidden en danken. Heilige Heere, zo hebben wij geprobeerd om na te vorsen, na te zoeken. Uw gangen, uw weg, dat heerlijke werk van de verlossing, waar de engelen ook begeren in te zien. Heere, we hebben geprobeerd het te overdenken en we danken u dat u verlost. Dank u voor uw woord, dat u dat zo beschreven hebt, dat wij daar nooit over uitgedacht raken. Dat uw wegen zo heilig zijn en uw gangen zo diep, dat de diepste, de meest doorgeleide kind van God of theoloog dat nooit kan peilen. Het is uw woord. En toch kan het eenvoudigste kind van God erin roemen. Heere, dank u voor de uitstorting van uw geest. Want wij geloven en belijden dat uw geest ook in ons midden zal werken. Maak het ons duidelijk, opdat wij er geestelijke vrucht uit mogen ontvangen, uit dit gedeelte van uw woord. En dat wij ook zullen vluchten tot u. En Heere, heb maar wat aan te merken op ons leven. Tuchtig ons maar, Heere. Sla ons maar als we zo verhard zijn en dat nodig moet zijn. Wil uit genade zo u over ons ontfermen, opdat de uitkomst zal zijn dat we uw goedertierenheid zullen zien en uw verlossing zullen kennen. En dat we een levend lid mogen zijn van de Heere Jezus Christus. Heer, heb zo bemoeienis met ons. Wil de naprediker zijn op uw woord. En zie ons aan in genade om Christus wil. Amen. Zingen wij Psalm 14, het zevende vers. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.